Welkom bij een nieuwe Formule 1 update waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Amerika. Een Grand Prix die werd verreden voor volle tribunes en de fans kregen misschien niet heel veel inhaalacties of spektakel te zien, maar ja, je hebt ook wel eens voetbalwedstrijden die in 0-0 eindigen, maar toch spannend zijn. Over voetbal gaan we het voor PSV-fan Max Verstappen maar niet hebben vandaag, maar Ronald, wel over de Grand Prix van Amerika, want het was wel een thriller in Texas, hè?
Ja, nee, absoluut. Kijk, je zei inhaalacties misschien niet veel. Maar verder vond ik het toch wel hogeschool autosport, eigenlijk in meerdere opzichten. Het begon al bij de start, hè. Veel besproken start, ook door ons, van hoe gaat dat lopen. Nou ja, alle credits naar Hamilton. Hij had eigenlijk voordeel van P2, wat wij al aangestipt hebben, maar kwam heel goed weg. Maar ook wel credits voor Max, eigenlijk voor allebei, want ze lieten elkaar leven natuurlijk. Max probeerde hem af te knijpen. Lewis zat er al voor de helft naast. Ja, dan weet je ook dat je die ruimte moet laten. En het zit ook in de kleine dingen. Hè. Dat vind ik dan bijvoorbeeld leuk. Max ging dan vrij vroeg alweer terug naar buiten. Omdat toch, nou, daar ligt meer rubber. Iets meer tractie proberen mee te krijgen voor de exit. Ja, Hamilton is ook weer zo geslepen dat hij hem goed naar buiten laat lopen. Dus daaraan, aan die kleine dingetjes, zie je echt dat dit twee coureurs van absoluut wereldniveau zijn. Die elkaar ook tot absoluut het alleruiterste drijven. Nou, dat is natuurlijk fenomenaal voor ons als kijkers. En het waren ook twee teams van wereldklasse, dat zei ik ook op Twitter al vandaag, die elkaar tactisch ook tot het uiterste drijven. Dus ja, ik vond het op meerdere opzichten fantastisch. Daar kwam dan een zenuwslopende slotfase bij. Christian Horner zei letterlijk, dat was dan met het moment met Mick Schumacher, maar hij zei, ik heb bijna een hartaanval gekregen. Nou, ik hoop dat het voor de mensen thuis niet zo erg was. Maar ik denk wel dat ze langzaam maar zeker naar het puntje van de stoel zijn geschoven.
Ja, Mick Schumacher die zei daarover trouwens achteraf, ik kan mezelf ook niet laten verdwijnen. En Max Verstappen die kreeg er DRS voor terug, dus daarmee heeft hij zich wel weer gelijk getrokken. Je noemde het hogeschool autosport. Mag ik even twee irritatiepuntjes aanstippen?
Nou,
het eerste is dat hele gedoe tussen met Alonso, Kimi Raikkonen en Giovinazzi, de beide Alfa's. Ik vond het een heel leuk politiek spelletje over de boordradio's, hè? Maar is dit nou de koningsklasse van de autosport of is het een kleuterklas? Want ja, meester, hij heeft mij buiten de baan ingehaald. Ik vind het allemaal een beetje irritant.
Ik vond die boordradio wel leuk trouwens van Alpine.
Nee, tuurlijk. En dat je hoort erbij, maar bouw gewoon een fatsoenlijk circuit of leg er een grindbak neer, maar dit gaat wel helemaal nergens over. En ook zoiets, die track limits. De ene keer is de track limit is de witte lijn. En de andere keer is het weer de curbstone. Ja, trek gewoon letterlijk één lijn en hou het erbij. Tweede irritatiepuntje. Is er nou helemaal niemand die even Shaquille O'Neal naast Yuki Tsunoda had kunnen zetten? over de foto. Was toch leuk geweest.
Ja, nou ja, het leuke met Yuki ook was trouwens. Hij probeerde, heb je dat nog gezien na afloop? Hij probeerde een petje te gooien in pitlane naar de VIP's daarboven. En het ging dus mis, maar die landde dus bovenop een afdakje. En daar kon Yuki dus al niet bij. Dus moest er iemand van het team komen om het petje eraf te halen. Ja, het is een beetje leedvermaak, maar goed. Het zijn wel kleine leuke dingetjes in de kantlijn.
Ja, wel weer een puntenfinish voor Yuki.
Ja.
Dus lekker bezig. Het was sowieso wel een goede dag voor Honda. Voor het eerst in 30 jaar, voor het eerst sinds 1991, weer een Honda Formule 1 zege op Amerikaanse bodem. De 9e overwinning voor Red Bull dit jaar. Vreugde alom bij de Oostenrijkse Rennstall.
Ja, de ontlading was best groot en dat snap ik ook wel. Eigenlijk om twee uiteenlopende redenen. De eerste is, voordat ze hier kwamen, is dat door heel veel mensen, ook door ons, of in ieder geval door mij, aangestipt als een Mercedes-circuit, hè, het Circuit of the Americas. Daar komt bij dat het vrijdagochtend ook niet goed begon. Dus als je het dan allemaal zo om kan draaien met zo'n climax, ja, dan snap ik die ontlading wel. Tweede reden is natuurlijk de manier waarop, hè, vandaag, met dat tactische titanengevecht. En Horner ging er wel leuk op in na afloop. Hij zei, ja, juist door de manier waarop had het heel veel pijn gedaan, ook in mentaal opzicht, als wij het in die laatste paar ronden hadden verloren. Hij vergeleek het eigenlijk met Canada 2011. Hij zei, ja, toen verloren wij het met Vettel in de slotronde aan Jenson Button. Hij zei, ja, dat deed ons best pijn. En hij zei, vandaag had ik een soort flashback. En ook letterlijk een flashback, omdat hij dacht dat het weer verkeerd zou gaan. Hij had namelijk zijn geld bijna op Lewis Hamilton willen zetten. En waarom? Dat is denk ik wel leuk voor de mensen thuis. Hij zei in zijn media call na afloop, toen wij de tweede stop van Max deden, dus dat was eigenlijk de stop waarbij dat eerste setje van die harde banden eraf ging. Hij zei, toen hebben we die banden bekeken en die waren letterlijk tot op het canvas versleten. Hij zei, daar zat echt niks meer op. En Horner kan ook wel rekenen. Die zei in die laatste stint moest hij met een nieuw setje hard nog langer door. Dus Horner zat echt met dat kenmerkende trillende voetje aan de pitmuur. Van nou, dat gaat verkeerd. Maar Max heeft het heel goed gemanaged. En nou ja, dat gaat misschien een beetje ver. Maar goed, dat is ook Horner in zijn enthousiasme. Hij zei, ik vind dit een van de beste races van Max überhaupt in zijn Formule 1 carrière. Dus ja, dat geeft denk ik wel aan hoe hoog ze A in de emotie zaten. En B, hoe groot de ontlading is bij iedereen in een Red Bull shirtje.
Dat zegt hij elke week toch, Horner?
Ja, dat naast, zijn jouw woorden.
naast 3000 keer phenomenal. Maar ja. Goed, ja. Hij mag blij zijn, want het was een goede race van Max Verstappen. Hij verloor hem even bij de start, de leiding. Maar vervolgens, na 10 rondjes, koos Red Bull de aanval. En haalde ze hem vroeg naar binnen voor een undercut. En ja, die pakte goed uit.
Ja, nou, dat, nou komen we bij het tactische verhaal. En dat vind ik eigenlijk het leukste gedeelte van alles. Maar goed, weet je, hoe zit dat, die undercut? Eigenlijk was Horner daar vrij goed in zijn uitleg na afloop. Hij zei, op mediums waren wij sneller, op hard was Mercedes sneller. Maar, zei hij, op mediums zat Max dus eigenlijk klem. En hij zag Lewis Hamilton glijden. Maar hij zei, aan alle sensoren zagen wij dat de banden van Max ook vrij warm werden. Dus des te langer wij achter Hamilton zouden zitten, des te hoger die temperatuur opliep en des te meer we onze eigen banden zouden oproken. Nou, toen hebben ze letterlijk twee opties gehad aan de pitmuur. A, we geven Max gewoon de zegen om gewoon aan te vallen. Of B, we gaan voor de undercut. En eigenlijk om twee factoren, namelijk dat het snelheidsverschil niet heel groot is. En doordat er vrij veel risico aan zo'n inhaalactie kleeft, hebben zij gekozen voor de undercut. En daarna komt, denk ik, dat vind ik de mooiste tactische set van de race, wat ze met Sergio Perez gedaan hebben. Ik hoorde ook mensen zeggen na afloop, en zelfs in de tv-uitzendingen, van ja, die was niet echt van meerwaarde. Maar dat was hij wel in tactisch opzicht, als je iets verder kijkt. En hoe zit dat nou? Zij hebben Checo, ondanks dat hij toen zo'n 6, 7 seconden achter Hamilton reed, hebben zij hem naar binnen gehaald. En daarmee zet je eigenlijk Mercedes voor het blok. En hebben ze nog maar twee opties over. Optie A is heel lang doorrijden op mediums. En optie B is meteen meeklappen om nog voor Perez uit te komen. Nou, daarmee heeft Red Bull heel erg slim eigenlijk het ideale scenario van Mercedes om zeep geholpen. Want ze hadden eigenlijk nog 6, 7 rondjes langer door wilden rijden. En dan wilde stoppen, maar dat kon dus niet meer. Want dan kom je achter Perez terecht en dan gaat Perez als een buffertje fungeren. Dus in dat opzicht is Perez A wel degelijk van meerwaarde geweest. En B is Red Bull tactisch heel erg wakker en heel erg scherp geweest vandaag.
Ja, een vroege eerste pitstop van Max leidt dan ook vrij automatisch tot een vroege tweede pitstop, hè?
Ja, nou, dat zei Max na afloop letterlijk in zijn media rondje. Hij zei, ja, er was geen weg terug meer. Hij zei, als wij A hebben gezegd, moeten we ook B zeggen. En des te meer omdat Mercedes sterker was op die harde band en Lewis dat gat vrij snel dichtreed. Hij zei, ja, Lewis kwam op een gegeven moment binnen 3 seconden van mij. En hij zei, dat is net de marge eigenlijk die je nodig hebt voor een undercut. Dus hij zei, toen Lewis één keer binnen die 3 seconden was, had hij een undercut kunnen doen en hadden wij de baanpositie verloren. Nou, dat wilde Red Bull koet niet. Dus dan was er nog maar één remedie. Weer naar vroeg naar binnen en weer proberen die banden lang in leven te houden. En dan komt het tweede cruciale aspect van de race in mijn optiek. En dat zijn de eerste paar rondjes na de pitstop van Max. Daar heeft hij eigenlijk bewust een klein beetje rustiger aan gedaan. En daarmee heeft hij eigenlijk die banden niet over de cliff gejaagd, hè, zoals ze dat dan noemen. En dat is een perfect contrast met Perez. Die kwam binnen, bam, 2 rondjes later meteen snelste raceronde. Hè, meteen stampen voor wat je waard bent. En dat deed Max heel bewust niet. Die hield een beetje achter de hand. En juist dat heeft hem vooral bij de achterbanden, heeft hem net die paar procentjes opgeleverd die hij in de slotfase nodig had. Dus het is een combinatie van een knap staaltje tactiek met een knap staaltje bandenmanagement. En dat is eigenlijk het hele verhaal van de dag.
Ja, je zag ook wel een beetje dat Verstappen zich echt focussen op de acceleratie uit die hairpin, hè? Want ja, hij wist dat Lewis sneller was en dat hij daar de winst moest boeken. En ja. Deed hij ook goed.
Nee, maar het is heel simpel. Kijk, als je daar goed uitkomt, die S's zijn eigenlijk met de downforce level van Red Bull, is dat gewoon Red Bull land. Dus daar loopt hij dan in feite vaak weer 1 à 1,5 tiende uit. En meteen daarna zit het detectiepunt van de DRS. Dus als jij daar buiten een seconde zit, dan zit je eigenlijk safe voor alles wat gaat komen. Dus ja, dat is heel slim. En eigenlijk is dat een klein beetje, het was niet zo spannend, maar een klein beetje Barcelona 2016 vibes. Hè? Daar moest Max ook continu zich focussen op die laatste sector om Kimi van zich af te houden. En dat was nu in de eerste sector het geval. Dus ja, dat is het.
Ja, ik moet toch nog maar zien of Hamilton er überhaupt voorbij was gekomen.
Ja.
Want toen hij eenmaal binnen de 2 seconden was, toen kwam hij er ook niet meer langs.
Nee, vuile lucht ook, hè?
En Valtteri Bottas had het ook behoorlijk moeilijk om naar voren te komen. En dan weet ik dat Valtteri Bottas geen Lewis Hamilton is. Maar Yuki Tsunoda en Carlos Sainz en al die mannen zijn ook geen Max Verstappen.
Nee, die Mercedes heeft het gewoon lastig in vuile lucht. Dat is gewoon een feit.
Precies, precies. Gaan we maar even door naar Mercedes. Er was even een verhaaltje vooraf dat Mercedes de vloer heeft moeten versterken vanwege de vele hobbels. Wat misschien ook tot het uitvallen van de beide Alpines leidde. En dat Mercedes daardoor wat langzamer was. Volgens Hamilton niet veel van waar, hè?
Nee. Nou ja, het is wel waar in de zin dat ze de vloeren versterkt hebben. Maar dat hebben ze wel gedaan.
Maar het heeft ze niet de overwinning gekost.
Nee, want dat was dan het verhaal, hè? Dat Mercedes concept, en dat concept is namelijk lage rake, lange wielbasis, en dus is die achterste vloersectie cruciaal. En dat concept minder goed zou werken doordat ze die vloer verstevigd hebben. Nou, zei Hamilton, ik vind het een leuk verhaal. Ik vind het goed gevonden. Maar dan maken jullie het echt veel te groot, want daar zit het niet in. Hamilton was sowieso wel aardig in de persconferentie, omdat hij het niet te veel, zeg maar, een titanenstrijd, hij wilde daar niet echt in meegaan. En dat snap ik ook wel. Want dan maak je het eigenlijk, wat de pers graag doet, een beetje Max versus Lewis. Maar als Lewis daarin meegaat, dan erken je natuurlijk eigenlijk dat je het persoonlijke duel hebt verloren. En daarom zei Lewis meteen, nee hoor, Red Bull had gewoon het betere pakket op dit circuit. Het zat puur in het materiaal en daardoor heb ik, of hebben wij vandaag verloren. Toto Wolff, trouwens nog wel een petje af voor hem, fair play, want hij krijgt veel kritiek in Nederland, ook doorgaans wel terecht, maar hij zei vandaag heel duidelijk, chapeau voor Red Bull, zij hebben gegokt en gewonnen, waar het vaak gegokt en verloren is. Hij zei, zij hebben zelf het initiatief genomen op strategisch vlak en daarvoor verdienen zij een compliment, want dat hadden wij gewoon niet kunnen counteren. En om er nog één keer terug te komen bij Max, dat zijn Max trouwens ook, en ik denk dat de mensen thuis dat wel weten. Max heeft al vaker via de boordradio gezegd, we moeten niet naar anderen kijken, naar onszelf kijken, initiatief nemen. En eigenlijk is dat precies wat Red Bull gedaan heeft. En daarom was Max na afloop ook heel erg te spreken over de tactiek. Dat hij zei van, ja, dit is zoals het moet. Wij moeten agressief zijn. En je kan zien wat het oplevert, hè?
En hij bemoeide zich er zelfs mee, hè?
Ja maar dat is sowieso, weet je. En dat geldt ook voor Lewis en ook voor Schumacher en voor al die grote. Dat hebben we al vaker gezegd. Maar die hebben gewoon hersencapaciteit over. Ja. En die kunnen dat. Dus ja, ik geniet daar wel van, moet ik zeggen.
Ja. Nog even de uitblinkers dan van vandaag. Te beginnen met Sebastian Vettel. Die startte vrij achteraan. Scoorde wel voor het eerst in Spa-Francorchamps weer een punt met een 10e plek. Ferrari deed het goed vandaag. In de strijd op de 3e plek bij de constructeurs. Die wordt steeds spannender, want ze hebben nu nog maar 3,5 puntje achterstand op McLaren. En ook even een eervolle vermelding dan voor Sergio Perez. Want die werd zonder drinken, ja, dan rij je voor Red Bull. Dan heb je niks te drinken tijdens de race. Die werd 3e. Die was ook vrij uitgeput na de race. En dan hebben we nog een aantal voorspellers die het goed hebben voorspeld. De laatste weken waren de races zo onvoorspelbaar dat beide mensen het goed hadden. Maar we hadden er nu 5 stuks. Leender Buijs, WB, Hugo Rotteveel, Marcel Wildeboer en ik mag Daan Verhoef een wasmachine gaan kopen, want ook hij had het weer goed. Ja. Mensen die nu geen idee hebben waar ik het over heb, kijk even de uitzending van gisteren terug.
Ja. Trouwens, ik wil nog wel één ding zeggen over Perez, hè, waar je het net over had. Want ik heb hem eigenlijk niet vaak, en ik mag zelfs wel zeggen, nog nooit zo gezien. Ook in de persconferentie, hele holle ogen. Ik bedoel, wij nemen dit in het holst van de nacht op, dus misschien zie ik er ook niet al te fris meer uit. Maar ik bedoel, zeggen, Perez was echt compleet naar de Filistijnen. En hij gaf ook aan, hij zei het was niet alleen dat drinken. Hij zei, ik werd vanochtend wakker en ik voelde mij eigenlijk al niet fit. Ik was wat ziekjes. En wij hadden het net over de tactische meerwaarde die hij had. En dat was allemaal voor ronde 20. Hij zei, vanaf ronde 20 was ik echt kapot. Ik zat piepen dood, hè, wat de Belgen dan zeggen. Ik kon niks meer. Ik voelde zelfs de kracht een beetje uit mijn benen wegvloeien. Dus het was puur overleven. En dat verklaart ook meteen waarom dat Checo eigenlijk dolgelukkig was. Dat hij überhaupt als 3e man aan de meet kwam en mee mocht naar het podium.
Ja. Wel weer een goede smoes waarom hij op 45 seconden is gereden.
Ja.
Het is wel elke keer wat met hem. Hè? Gisteren waren het regendruppeltjes. Maar goed, op naar Mexico, hè? Over 2 weken. We hebben nu een Mercedes-circuit gehad in Cota. Max Verstappen pakte de pole, Red Bull 1 en 3. Ja, gelukkig krijgen we nu 2 Red Bull-circuits, hè? Mexico en Brazilië.
Ja, Nou, het is wel een klein beetje een trendlijn natuurlijk. Ik denk als we achteraf in het loop van Max goed af gaan terugblikken, dan wordt dat wel de trend. Namelijk, ze hebben gemaximaliseerd op circuits die vooraf als Mercedes-banen zijn aangeduid. Ja. En dat begon al op Monza, daar komt Sochi bij, daar komt Turkije bij en daar komt nu Paul Ricard, ja, eerder dit jaar, maar ik heb het dan over de tweede seizoenshelft. En daar komt dan ook nu Kota nog bij, zelfs een overwinning, dat is natuurlijk helemaal subliem. En ja, weet je, Max zei wel, Mexico en Brazilië gaan in mijn optiek cruciaal of zelf van doorslaggevend belang worden in het titelgevecht. En dat komt eigenlijk omdat zij denken dat Qatar en Saoedi-Arabië, ja, het is onbekend terrein voor de Formule 1, maar op voorhand ook een beetje indekken misschien, maar denken zij dat Mercedes-circuits zijn. Dus Red Bull wil heel graag een buffer opbouwen in Mexico en in Brazilië. En laten we eerlijk zijn, dat kan best, want het gat is nu 12 punten. Als je dat met twee overwinningen, hè, als je dat kan oprekken naar een punt of 24, 25, ja, dan begint het er wel heel goed uit te zien. Daarbij moet ik wel meteen aantekenen dat die races die we gehad hebben één ding laten zien. Namelijk, garanties zijn er niet. En Red Bull en Mercedes circuits zijn er misschien ook wel niet. Dus ik denk dat alles wel weer redelijk open gaat liggen. En dat we ons in Mexico kunnen verheugen op weer een briljant weekend. Laten we dat hopen.
Ja, Mexico, dat is over twee weken pas. Tot die tijd gaan we natuurlijk eerst even uitgebreid terugblikken op de Grand Prix van Amerika. Dat doen we op onze eigen website nl.motorsport.com, maar dat doen we ook hier op YouTube. Morgen gaan we even langs bij Tom Coronel. Die had vrijdag buikpijn van de goede vorm van Mercedes. Nou, eens even kijken hoe die er nu dan voor staat. En we zijn langs geweest bij Arie Luyendijk, tweevoudig Indy 500 winnaar. Altijd leuk. Over anderhalve week zijn wij er weer met een nieuwe Formule 1 update. Dan gaan we vooruitblikken op de Grand Prix van Mexico. Wil je zien wanneer die video online komt en al die andere video's? Abonneer je op dit kanaal, zet het belletje aan en dan krijg je automatisch een notificatie. Ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.